Deze psalm die we gezongen hebben, die spreekt ons van het zoeken naar de wil van God in ons leven. De psalmist noemt dat soms de wet, en soms noemt hij dat de wil, en dan noemt hij dat weer de weg. En in vers 4 noemt hij dat weer uw woord. Het gaat om het zoeken naar de wil van God in ons leven. En dat wil hij openbaren door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En daarom zijn we ook vanmorgen bij elkaar om dat te ontdekken. Ik wil met u ook een psalm nog lezen. En dat is psalm 69. En we lezen daar vers 1 tot en met 13. Psalm 69, vers 1 tot en met 13. Er staat boven gebed om redding. Een psalm van David voor de koorleider op de lelies. Dat was een melodie, een wijze. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachten, Heere, Heere van de legermachten. Laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Want terwille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. Ik weende terwijl mijn ziel vastte, maar het werd mij tot allerlei smaad. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten praten over mij. Ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. Tot zover de lezing van deze psalm. Dit is een psalm van David. Maar ja, David beschrijft wat hij ervaart in zijn leven. Wat hij meemaakt. Maar we horen hierdoor het lijden van de Heer Jezus. Dit is ook een profetische psalm. Als we lezen dat hier staat, gesproken wordt, in vers 5, wie mij zonder reden haten, en wie mij om willen brengen om valse redenen en dat soort dingen, dan zien we de Heer Jezus Christus onschuldig aan het kruis van Golgotha. En David spreekt hier profetisch, ik weet niet of hij het zelf beseft heeft, maar hij spreekt hier zeker profetisch over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En daar willen we ook bij stilstaan, ook in deze weken, voorafgaand aan Pasen, aan Goede Vrijdag en aan Pasen. Mag ik nog met u lezen een gedeelte uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9. En ik wil met u lezen daar vers 18 tot en met 27. Lucas 9, vanaf vers 18. En het thema voor deze morgen is een persoonlijke vraag. Dat gaat om de vraag die de Heer Jezus stelt aan zijn discipelen. Lucas 9, vers 18. En het gebeurde, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg, wie zeggen de menigten dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen, dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. En hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid, die van de Vader en die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus stelt in dit gedeelte een hele directe en een hele persoonlijke vraag. De vraag die hij stelt is een geweldig grote, belangrijke. Dat is een essentiële vraag. En niet alleen voor de discipelen, en niet alleen voor de tijd van toen, maar dat is de belangrijkste vraag voor ieder mens van toen en van nu. En dat is de vraag waar ieder mens ook eens mee geconfronteerd zal worden, ook nu. Het antwoord op die vraag is bepalend voor de eeuwige bestemming van de mens. Wie is de Heer Jezus Christus? Wie is Hij voor u? Het antwoord op die vraag betekent of eeuwige zaligheid of eeuwige verlorenheid. Daarom stelt de Heer Jezus deze vraag. Daarom benadrukt hij die zo erg. En daarom leidt hij die vraag heel voorzichtig in. Hij probeert het hart van zijn discipelen te raken en te bereiken. Hij wil dat zij goed nadenken over wie is hij nu. Dat ze niet zomaar meegaan in wat anderen zeggen of denken, of wat de omgeving zegt of denkt, maar dat zij zullen komen tot een persoonlijk antwoord op die vraag. Wie ben ik, Heer Jezus, voor u, voor jullie, voor jou? Want ook bij de discipelen was veel twijfel. Er was veel ongeloof. Er was weinig geloof over wie hij was. Zij waren ook met die vraag bezig. Ze durfden op die vraag die de Heer Jezus stelt, durfden ze niet te denken dat hij werkelijk de Messias was. Ze durfden dat bijna niet te zeggen. Hoewel alles erop wees dat hij dat wel was. Dat hij wel zeker de Messias was. Hij had tenslotte, en dat staat allemaal beschreven, hij had de boze geesten verdreven. Hij had zieken genezen. Hij had zonden vergeven, keer op keer. De Heer Jezus had alle wonderen gedaan die in het Oude Testament al voorzegd waren als tekenen van de Messias. Eigenlijk konden ze daar helemaal niet omheen. En toch was daar die vraag, toch was daar die twijfel. En zelfs Johannes de Doper, die op dat moment in de gevangenis zat, die twijfelde. En hij stuurde een aantal mensen naar de Heer Jezus toe. Je kunt dat lezen in Lucas 7, vers 20. En die laat u vragen van: Heer, bent u nou degene die komen zou, of verwachten we een ander? Zelfs Johannes twijfelde. Hoewel hij hem gezien had en gesproken had, hoewel hij hem kende. En het antwoord van de Heer Jezus was dan het volgende. De Heer Jezus zegt tegen die mensen: ga heen, ga maar terug naar Johannes en zeg het volgende. En bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden zienden worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden en doven kunnen horen, dat doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. De Heer Jezus zegt: vertel dat maar, dat gebeurt. En hij refereert daarmee aan de profetie, aan alles wat gezegd was. En hij wil daarmee zeggen: mensen, dit klopt met al die profetieën. Ik ben het, ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God. Daarom die tekenen. En daarom al die wonderen. En daarom die genezingen. Dat had maar één doel. En dat was opdat Israël, opdat de Joden tot geloof zouden komen. Opdat zij zouden zeggen: ja, werkelijk, Hij is het. Hij is de Messias. Hij is degene die beloofd is. Hij is degene waar we al zo lang op gewacht hebben. Vlak hiervoor, in Lucas 9, lezen we de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En ook daarin toonde de Heer Jezus aan dat Hij de Messias was. U kent die geschiedenis. Er waren 5 broden en 2 vissen. En de discipelen dachten dat het nooit voldoende was om alle mensen te voeden die daar aanwezig was. Maar de Heer Jezus brak het brood, staat er. En hij verdeelde de vis en hij voedde 5000 mensen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. En de mensen waren wild enthousiast. De mensen vonden dat prachtig. En ze wilden hem, en dat staat in Johannes 6 vers 15, ze wilden hem met geweld meenemen en koning over hem maken. Dat was hun bedoeling. Dat wilden ze gaan doen. Maar het was niet de tijd. En het was niet de manier daarvoor. Want het koninkrijk van God, dat moest komen door geloof. Door geloof in hem. In geloof in de Messias. En niet door een aardse koning. Vlak nadat dat gebeurd is, in een stukje hiervoor, lezen we in vers 18 van Lucas 9. Dat de Heer Jezus in persoonlijk gebed ging. Persoonlijk gebed. Dat woord persoonlijk staat in veel vertalingen niet. Maar hier wordt een woord gebruikt wat duidt op een bidden dat zich rechtstreeks direct richtte tot de Vader. Dus Lucas bedoelt, het was geen formuliergebedje of zo. Geen standaard gebedje, nee. De Heer Jezus ging met zijn nood, met zijn vragen, direct naar zijn Vader. Hij ging in persoonlijk gebed, staat er in vers 18. Hij ging persoonlijk tot zijn Vader om zijn nood daar te brengen. En ongetwijfeld heeft hij zijn verdriet uitgesproken over het ongeloof. Ongeloof in die menigte, maar ook het ongeloof bij de discipelen. Het woord dat hier gebruikt wordt betekent dat hij God de Vader smeekte om hem wijsheid te geven, om hem te leiden in de dingen die zouden komen in zijn weg naar Golgotha. Om hem kracht en moed te geven om die weg te gaan. Hij gaat in persoonlijk gebed, hij richt zich tot de Vader, hij vraagt om kracht en moed en hulp. En vervolgens komt hij met die vraag bij de discipelen. En het eerste wat hij zegt tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat hoor je nou om je heen? Wat zegt die hele groep die daar bij elkaar is? Niet dat de Heer Jezus dat niet wist, want dat wist hij precies. Want hij weet precies wat mensen zeggen, wat ze denken. En ook in dit geval wist hij precies hoe die groep mensen over hem dacht. Maar de Heer Jezus gebruikt het als een inleiding om naar die tweede vraag te komen. Hij zegt eerst, hoe denkt men nu in het algemeen over mij? Hoe denkt die groep mensen? Hoe denkt de wereld over mij? Wat wordt er nu over mij gezegd? En in vers 19, ja, de discipelen weten dat wel. Die zeggen van ja, de een zegt, ja, u bent Johannes de Doper of u bent Elia die teruggekomen is. Of misschien wel een profeet of een van de oude profeten die is opgestaan. Ze zeiden van alles, maar niet dat hij de Messias was. Niemand zei dat hij degene was waar ze zo lang op gewacht hadden. Niemand zei dat hij degene was die hen zou verlossen. Niemand gaf het juiste antwoord. Ze zeiden allemaal andere dingen. En ik weet ook wel waarom. Want als zij gezegd hadden, dit is hem, dit is de Messias, had dat grote consequenties. Had grote consequenties voor de mensen van toen. Want dan moesten ze daar ook wat mee doen. Dan moesten ze ook naar hem luisteren. Dan was hij de Zoon van God die tot hen sprak. Dan was hij God zelf die sprak. En dan zouden ze toch echt moeten doen wat hij zei. Zo is het tegenwoordig ook. Als we kijken naar de mensen om ons heen. En als wij dan zien van, wat zegt men nu over de Heer Jezus Christus? Dan wordt er van alles gezegd. Behalve dat ze zeggen, hij is de Zoon van God. Hij is de zaligmaker. Hij is de heiland. Hij is de redder van deze wereld. Hij is degene die zonde vergeeft en nieuw leven geeft. En hij is de enige die dat kan. Dat zegt men niet. Want wie dat zegt, wie dat beleidt, Die zal ook moeten doen wat hij zegt. Die zal zijn leven daarop op aan moeten passen. Die moet ook voor hem buigen. Die zal dat ook willen. Die wil niet anders dan hem dienen. Wat de Heer Jezus hier nu aan het doen is, dat is, hij wil zijn discipelen leiden, voorzichtig, langzaamaan, naar die persoonlijke, naar die openlijke erkentenis, naar die openlijke belijdenis over wie de Heer Jezus nu voor hen was. Hij wil ze uitnodigen om dat uit te spreken, om dat te zeggen. En dan zegt hij in vers 20, nadat zij eerst hebben nagedacht over wat die menigte zegt, dan zegt hij, maar wie zegt u dat ik ben? Heel direct. Heel confronterend. En misschien heeft hij wel gewezen. Misschien heeft hij wel gezegd van, wie zeg jij nu dat ik ben? Wie zegt u dat ik ben? En hij bedoelde die hele groep. Maar als je dit leest, dan bedoelt hij ieder persoonlijk. Wie zegt ieder persoonlijk nu dat ik ben? Wie zeg jij nu dat ik ben? De Heer Jezus zoekt niet naar een soort theologische verklaring. Of niet naar wat de mensen zeiden. Hij zocht ook niet naar het gewenste antwoord. Hij zocht ook niet naar vleierij. Maar hij wilde een antwoord vanuit het hart van de mensen. Vanuit het hart van die discipelen. Wie zeg jij nu ten diepste? Wat leeft er nu in je hart? Wie ben ik nu werkelijk voor je? Wat beteken ik nu voor je? Spreek dat toch eens uit. Zeg dat eens met heel je hart en met heel je wezen. De vraag van de Heer Jezus was, kom nu eens persoonlijk direct uit voor je geloof. Juist waar zoveel ongeloof is. Juist waar zoveel afwijzing van de Heer Jezus is. Wie zegt u, wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is ook de vraag aan u en mij. Dat is de belangrijkste vraag aan ieder mens. Maar dat is ook de vraag aan u en mij. Wie is de Heer Jezus voor ons? En dan zijn we geneigd om ook het gewenste antwoord te geven. En ook misschien een duidelijk een Bijbels antwoord te geven. Maar als de Heer Jezus dat vraagt, wil hij een antwoord vanuit ons hart. Wat leeft er ten diepste in ons hart als het gaat om de Heer Jezus? Is hij werkelijk wie wij zeggen dat hij is? Is hij werkelijk onze heiland, onze redder, onze helper, onze herder? Wat we ook maar kunnen zeggen. Durven we te zeggen, hij is mijn alles, zonder hem ben ik niets. Hij is het allerbelangrijkste in mijn leven. Hij is alles wat ik nodig heb. Hij is alles wat ik heb. Heer Jezus stelt die vraag en wil een antwoord. En dat wil hij ook van ons. En het is zo goed om dat eens uit te spreken. Om dat eens te zeggen van ja, de Heer Jezus is mijn redder, mijn heiland, mijn zaligmaker. Hij is alles wat ik heb. Weet u wat mij opvalt in dit gedeelte? Mij valt op dat zolang die belijdenis niet uitgesproken is, dat er voor de Heer Jezus een belemmering is om meer dingen te openbaren. Want pas nadat die belijdenis is uitgesproken, spreekt hij over wat er verder gaat gebeuren. Daar heeft hij natuurlijk eerder ook wel eens iets over gezegd. Maar we zien hier dat de openlijke belijdenis of het gebrek daaraan kennelijk een belemmering is voor de Heer Jezus om verder te spreken. Pas daarna, pas na die woorden van Petrus, pas als hij zegt in vers 20, de Christus van God, u bent de Christus. Pas daarna spreekt de Heer Jezus verder. En ik weet niet of alleen Petrus dit heeft uitgesproken, of de anderen ook, dat staat er niet bij. Of dat ze het misschien beaamd hebben. Dat ze daar misschien mee ingestemd hebben. Maar na die belijdenis kon de Heer Jezus verder spreken over zijn lijden, over zijn sterven en over zijn opstanding. En over zijn wederkomst. En over het Koninkrijk van God. Nadat zij dat hadden uitgesproken, zei de Heer Jezus, nu kan ik verder met jou. Weet u, ik geloof vast dat het niet openlijk belijden van wie de Heer Jezus Christus voor ons is, dat een belemmering kan zijn in onze geestelijke groei. In de dingen die de Heer Jezus ons wil openbaren. In de dingen die de Heer Jezus wil zeggen en die Hij met ons wil. Ik geloof dat er een belemmering kan zijn doordat we dat niet belijden. De Bijbelse, de openlijke belijdenis, Sinds Pinksteren, is de doop. Daarin belijden wij van ja, de Heer Jezus Christus is mijn eeuw. Ik ben niets, maar Hij is alles. Ik ben dood, maar Hij maakt mij levend. Voor mij was er geen hoop, maar in Hem is er een geweldige toekomst. Ik ben met de Heer Jezus gestorven aan mijn zonde. Mijn zondenschuld is weggedragen. Die is achtergebleven in het watergraf. Ik ben met Hem in nieuw leven opgestaan. Ik ben een kind van God door geloof. Met die belijdenis kan de Heer verder met ons leven. Kan Hij ook verder in ons werken. Dan valt er ook een belemmering weg. Dan kan de Heer nieuwe dingen openbaren. Dan kan ons geloof groeien. Weet u, ons geloof groeit door gehoorzaamheid aan Hem. Hoe meer wij Hem gehoorzaam zijn in alle dingen, hoe meer ons geloof groeit. En hoe meer Hij kan openbaren. Als er nu een belemmering is in onze geloofsgroei, dan moeten we nadenken en vragen de Heere, wat belemmert mij nu daarin? Wat is de belemmering waardoor ik niet kan groeien? In vers 20 lezen we wat Petrus zegt. U bent de Christus van God. In Matthäus 16, vers 16, daar staat het iets anders. Daar staat, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het antwoord wat de Heer Jezus wilde horen. Dat was het doel van al zijn prediking. Dat was de reden waarom hij het woord sprak, opdat men zou komen tot die belijdenis. En weet u wat de Heer Jezus dan zegt? Als Petrus die belijdenis heeft uitgesproken, in Lucas wordt dat niet zo verder gezegd, maar in Matthäus 16, vers 17, daar staat dan dat de Heer Jezus zegt, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Die belijdenis betekende zaligheid. Die belijdenis, dat geloof in de Heer Jezus Christus, is zaligmakend. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus zelf. Lucas spreekt daar niet zo over. Bij Lucas ging het meer om de erkenning van de persoon van de Heer Jezus. Maar in Matthäus zegt hij dat erbij. En dan komt er een eigenaardige oproep. Vers 21 en 22. De Heer Jezus zegt, nu je dat hebt gezien, nu moet je dat niet bekendmaken aan anderen. Je moet daarmee wachten tot na de opstanding. We weten niet precies waarom de Heer Jezus dat zei. Ik geloof dat het te maken heeft met het feit dat rond zijn sterven en zijn opstanding, dat er vele wonderen gebeurden. En dat er een onweerlegbaar bewijs ook daarin gegeven werd dat hij de Christus Gods is, dat hij de Zoon van God is. Ook door zijn hemelvaart, die daarna zou gebeuren, en het zenden van de Heilige Geest, werd bevestigd dat hij de Christus is. Degene, de Messias die zij verwachten. En daarom zegt de Heer Jezus tegen, wacht nog maar even met dat verder vertellen. Wacht maar tot na die opstanding, dat ze het zullen zien. En dan mag je gaan verkondigen. Dan mag je het spreken tegen iedereen. Wel, nou, wij hoeven daar niet mee te wachten. Wij mogen aan iedereen vertellen wie de Heer Jezus Christus is. Wij mogen het volle evangelie verkondigen aan ieder om ons heen. Ieder mag het weten, ieder moet het weten. Het evangelie van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En van zijn opstanding uit de doden. En van zijn hemelvaart. En van zijn zitten aan de rechterhand van de Vader totdat hij terugkomt. De Heer Jezus spreekt daarover. En wij mogen dat in deze tijd vertellen aan ieder om ons heen. Wij mogen daar getuigen van zijn. Wij mogen spreken van hem. De Heer Jezus vraagt, wie ben ik voor je? Als wij dat zeggen, als wij daarvan getuigen, als wij dat uitspreken, zegt hij, dat zegt hij tegen de discipelen, tegen ons, nu kan ik mij verder in je openbaren, daar kan ik mee verder. En als dat gebeurd is, gaat hij vertellen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar nu zegt hij nog iets. In vers 23 tot 27. Hij vertelt er nog iets bij. En nu spreekt hij tegen allen die daar aanwezig waren. Ieder persoonlijk. Ieder individu. En wat hij zegt geldt iedereen die een discipel van de Heer Jezus wil zijn. Die hem wil volgen in zijn leven. Hij zegt in vers 23. Als. Hij zei tegen allen. Als iemand achter mij wil komen. Moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks opnemen. En mij volgen. Wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt. Het stopt niet bij die belijdenis. Het stopt niet bij dat geloof. Het stopt niet bij die groei in het geloofsleven, in die openbaringen die hij geeft. Maar de Heer Jezus zegt, daar stopt het niet, maar dan gaat het verder. Eigenlijk moet je zeggen, dan gaat het leven met hem pas beginnen. Dan komt er een volgende stap in de praktijk van het leven van alle dag. Dan zegt de Heer Jezus, als die belijdenis er is, als ik kan werken in jou, dan vraag ik een volgende stap, wil je mij volgen? Het is opvallend dat hier staat, als iemand achter mij wil komen. Hij zei niks, je moet hoor. Hij moet helemaal niks. Maar hij zegt, nu je een kind van mij bent geworden, en nu je mij hebt leren kennen, en we weten dat hij dan door zijn geest komt leven en wonen in ons hart en in ons leven. Nu vraag ik van je, wil je mij ook volgen in het leven van iedere dag, als je dat wilt. Indien iemand dat wil. Indien iemand de wil heeft. Indien iemand het verlangen heeft. Als het echt leeft in je hart. Als je echt dat diepe verlangen hebt. Als je dat besluit hebt genomen. De Heer Jezus legt een tweede keus voor. De eerste was, wie ben ik? En de tweede is, wil je mij ook volgen? En dat is ook de keuze die hij bij ons voorlegt. Oh, hij is blij met de persoonlijke belijdenis. Hij is blij met het geloof in hem. We weten dat het geloof in hem zalig maakt. En wij hoeven daar niets meer voor te doen. Wij hoeven daar niets aan bij te dragen. En dat kan niet eens. We kunnen daar niets aan bijdragen. Want onze zaligheid is genade. Want hij heeft het allemaal al gedaan. Het is allang volbracht. Wij mogen alleen geloven. Alleen hij maakt zalig. Alleen de persoon van de Heer Jezus Christus. Alleen door zijn zaligmakend verlossingswerk. Maar nu komt het vervolg. Nu zegt de Heer Jezus, wil je nu ook achter mij komen? Wil je dat? Wil je nu je kruis opnemen en mij volgen? En wat bedoelt de Heer Jezus dan met dat kruis? Wat is dat dan? Wel, het gaat hier niet zozeer om de gewone dingen van iedere dag. Gewone dingen in ons leven. Tegenslag of ziekte waar we mee te maken hebben. Of verdriet. Wat de Heer Jezus hier bedoelt, gaat veel dieper. Dat heeft te maken met de relatie met hem. Het gaat veel dieper dan de aardse dingen. Petrus zegt in dit stukje, hij heeft het over zelfverloochening. Hij zegt dan dat de Heer Jezus dat vraagt in vers 23, zegt hij. Zegt hij dat, neem dagelijks zijn kruis op en mij volgen, moet zichzelf verloochenen. Zegt vers 23. Jezelf en je eigen belang vergeten voor de Heer Jezus. Dat betekent jezelf aan de kant zetten. Niet ik ben belangrijk, niet ik ben de belangrijkste, maar hij. De Heer Jezus en zijn woord en zijn wil in alles op de eerste plaats zetten. Dat vraagt hij van ons, dat wil hij. Wie wil achter de Heer Jezus komen? Wie achter hem wil komen, dat zegt de Heer Jezus, die moet dit leren. Zelfverloochening. Dat voelt niet zo goed en dat vinden we niet zo fijn. Want we hebben daar best moeite mee. Maar de Heer Jezus zegt hier, als je dat niet doet, als dat er niet is, kun je mij niet volgen. Dan loopt dat spaak, dan loop je tegen een muur op die mij wil volgen. Je moet hem willen volgen. Hij vraagt van ons dat we willen zijn als hij, die bespot werd, die uitgescholden werd, die onterecht bestraft werd. Daarom heb ik Psalm 69 met u gelezen. Daar zegt David dat profetisch, ik ben onschuldig bestraft, zonder reden gehaat, zegt de psalmist. Ik ben om valse redenen veroordeeld. De psalmist zegt daar, dat staat op de Heer Jezus, ik heb niet geroofd en moet toch teruggeven. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus. En daarin wil hij dat wij hem volgen. Dat kan een discipel van de Heer Jezus ook verwachten. Wij kunnen niet meer verwachten dan wat hij kreeg. Het moet ons niet verbazen. Weet u, Deze wereld zit niet te wachten op discipelen die spreken over de Heer Jezus Christus. Dat hebben de discipelen toen ervaren, aan den lijve. Deze wereld zit niet daarop te wachten. Vers 24 zegt van Lucas 9, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Wie zijn leven wil verliezen, omwille van mij, zegt hij hier. Daar gaat het om. Wie werkelijk de Heer Jezus Christus in alles op de eerste plaats wil zetten. Het gaat hier om het lijden dat te maken heeft met het volgen van de Heer Jezus Christus. En weet u, wij moeten leren lijden, zelfverloochening en beproeving aanvaarden. Zou bijna zeggen, het hoort erbij. Wij moeten leren, zegt de Heer Jezus in dit gedeelte, ook in vers 24, dat we niet vast moeten zitten aan het aardse. Dat we niet eens vast moeten zitten aan aardse blijdschap, aan aardse vrienden, aan alles wat deze wereld ons geeft. Maar dat we ons oog gericht moeten houden op Hem. Het gaat om Hem. Hij vraagt dat wij onszelf verloochenen. Dat wij onszelf minder achten en Hem het allerbelangrijkste. De Heer Jezus zegt zelfs het volgende. Lucas 14, vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, dan zegt de Heer Jezus, die kan mijn discipel niet zijn. Dat zegt hij. Die kan mijn discipel niet zijn. Want dat gaat niet samen. De Heer Jezus zegt, als je andere dingen boven mij stelt, kun je geen volgeling van mij zijn. Hij vraagt volkomen overgave. Hij vraagt volkomen gehoorzaamheid. Hij vraagt dat wij hem in alle dingen volgen. Hij vraagt dat wij het aardse niet belangrijker achten dan hem. Maar dat we hem boven alle dingen zetten. Wie is de Heer Jezus Christus voor u, voor jou, voor mij? En laten we dan geen geestelijk, christelijk antwoord geven, niet wat mensen zeggen, maar hij wil een antwoord vanuit het diepste van ons hart. Wie ben ik, Heer Jezus Christus, voor u, voor jou? En wat is het goed om dat tegen hem te zeggen, en dat hoeft niet hardop, dat mag ook in stilte, om dat tegen hem persoonlijk te zeggen. Wie ben ik, zegt de Heer Jezus, nu voor jou? Durven we te zeggen dat hij is mijn alles? Dat er zonder hem geen leven is. Dat er zonder hem geen toekomst is. Durven we te zeggen, ja, hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn herder. Mijn helper. Hij is mijn alles. Hij is het hoogste wat ik heb. Dan komt ook die tweede vraag. Wil je dan ook mijn discipel zijn? Is niet verplicht hoor. Hij zegt niet je moet. Het is allemaal eigen keuze, maar het zelf weten. Maar hij zegt, als dat nou je belijdenis is, en als je mij zo hebt leren kennen, wil je dan ook mijn discipel zijn en mij in alles volgen? Ook als dat betekent kruisdragen. Ook als dat betekent dat ik niet altijd mijn zin krijg, dat ik niet altijd kan doen wat ik wil. Ook als dat betekent dat ik soms moet buigen. Ook als dat betekent dat ik soms moet lijden tot eer van zijn naam, want daar gaat het om. Willen we hem volgen in alles, in alle dingen, ook als het een kruis betekent, tot eer van zijn naam, tot opbouw van zijn gemeente, totdat hij komt. Vers 26, daar zegt hij, want hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en die van de heilige engelen. Dat is onze toekomst. De Heer Jezus Christus komt spoedig. Mag het zo zijn, of laat het niet zo zijn, dat hij, en dan zeggen we het menselijk, dat hij verdriet om ons heeft. En dat hij moet zeggen van waarom mocht ik nou niet volkomen over je beschikken? Waarom heb je mij nou niet gehoorzaamd in alle dingen? Ik had je zo willen zegenen. Ik had veel meer in je leven willen doen. Ik had je meer echte blijdschap willen geven. Ik had je meer echte vrede willen geven. Ik had je meer willen gebruiken tot zegen voor anderen. Tot opbouw van de gemeente. Waarom wilde je niet voor mij buigen? Wie is de Heer Jezus voor u? Voor jou? En wilt u, wil jij, wil ik ook zijn discipel zijn? Hem in alle dingen volgen, tot eer van zijn naam, tot opbouw van de gemeente, totdat hij komt. Amen.